Broeders en zusters, goedemorgen. Nogmaals, mijn vrouw en ik, wij zijn heel dankbaar dat we vanmorgen in uw midden mogen zijn. Wij kennen elkaar nog niet zo. Een aantal mensen van u ken ik. Maar over in zijn algemeen gesproken kunnen we zeggen dat ik u niet ken en u kent mij ook niet. Maar toch is het altijd weer bijzonder om als kinderen Gods bij elkaar te zijn. Paulus zegt in een van zijn brieven dat hij God dankt omdat hij gehoord heeft van het geloof, van de liefde en van de hoop van de gemeente te Kolossen. Ondanks dat we elkaar nog niet zo kennen, mogen we elkaar kennen in die drie dingen. Geloof, liefde en hoop. Geloof in de Heer Jezus die gestorven is voor onze zonden, die weggegaan is naar het ruwhouten kruis op Golgotha om daar onze schuld, onze zonde weg te dragen. Maar geloof ook bovenal in Hem, die de opgestaande Heer en Heiland is. Maar we zijn ook verbonden met elkaar in de liefde, wat Paulus zegt. De Bijbel zegt dat God, dat wij Hem lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. God had ons lief, daarom hebben we Hem lief en daarom hebben we ook elkaar lief. Fijn dat we ook zo vanmorgen in die band van liefde met elkaar verbonden mogen zijn. Als derde noemt de apostel Paulus dan de hoop. De verwachting die de gemeente, die we als kinderen Gods mogen hebben. Paulus zegt ergens, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, van waar wij onze zaligmaker verwachten. Onze Heer en Heiland. We mogen leven uit die woorden van Opwekking 5:85. Spoedig zullen wij hem zien. En voor altijd om hem lijken aan Jezus kennen zoals hij is. Nooit meer tranen. Nooit meer pijn, want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Wel, vanmorgen willen we met name nadenken over die hoop. Maar dan niet over de hoop met betrekking tot onze persoonlijke toekomst of de toekomst van de gemeente. Maar met betrekking tot het volk en het land Israël. En ik wil dat vanmorgen doen, niet omdat wij daar nu eenmaal wonen. Maar omdat de Bijbel zelf vol is met verhalen over Israël. Dingen die er gebeurd zijn in het verleden, maar ook dingen die er nog zullen gebeuren in de toekomst toe. In de Bijbel gaat het niet alleen over de geschiedenis van Israël, maar met name ook over de heerlijke toekomst van Israël en voor Jeruzalem. En we willen daar vanmorgen met elkaar een ogenblik over nadenken. Niet om onze nieuwsgierigheid of zo te bevredigen, maar opdat we zullen zien dat God trouw is aan al zijn beloften gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. We willen lezen een gedeelte uit Ezechiël 37. Ezechiël 37, de eerste 14 versen. Ezechiël 37. In Ezechiël 37 vers 1 lezen we: en de hand van de Heere was op mij, en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. En die vallei die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult weer tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt en dan zult u weten dat ik de Heere, Heere ben. Toen profeteerde ik zoals het mij geboden was. Er ontstond een geluid zodra ik profeteerde en zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorend been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op en er kwam vlees op en er trok er huid overheen. Maar er was nog geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij weer tot leven zullen komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zeide hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen, onze hoop is vergaan en wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tot hen, zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk, ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en het gedaan heb, spreekt de Heere. Als je zo het boekje Ezechiël doorleest, dan komt de uitdrukking zo zegt de Heere, Heere, wel zo'n 118 keer voor ongeveer. Dus ook in dit hoofdstuk, vers 9 en 12, zo spreekt de Heere. Met dit boek, met de Bijbel, lieve broeders en zusters, hebben we Gods gedachten in handen. Wij zijn er zo gewend aan om een Bijbel te hebben, dat we er vaak niet meer bij stilstaan hoe bijzonder het eigenlijk is dat we het woord van God ontvangen hebben. Het is niet bijzonder dat hij die de miljarden sterrenstelsels schiep. Dat hij ons, dat hij u, dat hij mij op het oog heeft. Ja, God zegt ergens, want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede, om u een hoopvolle toekomst te geven. David zegt in Psalm 119... Ik verblijd mij over uw woord. Ik verblijd mij over uw woord. Uw woord, zegt hij, is mij meer waard dan al het goud en dan al het zilver. Ik hoop, broeders en zusters, dat we dat ontdekt hebben in ons leven. Dat dit woord van God ons zo ontzettend veel waard is. Dat we met dit boek in handen een grote schat in handen hebben. Dat we uit al die beloften mogen leven die God u en mij schenkt. Dat geeft ons vreugde in verdriet. Dat geeft ons uitzicht, terwijl er misschien menselijkerwijs gesproken geen uitzicht is. En dit woord geeft ons hoop als alles uitzichtloos lijkt. God spreekt tot u en tot mij. Toch, beste vrienden, schuilt hierin ook een gevaar. Want natuurlijk is dat woord van God voor ons persoonlijk bedoeld. Wij mogen al deze woorden om onszelf toepassen. Als we dan maar nooit vergeten, wiens Gods eerste adres was. Kijk, ik weet niet of u wel eens een envelop in uw brievenbus ontvangt van de buren. Met de naam van de buren erop. Ik weet niet wat u daarmee doet, maar het zou toch een beetje vreemd zijn als u die envelop zou zien en zou zeggen, oké, de namen van de buren staan erop, maar goed. Ik doe net alsof die envelop voor mij is en u maakt de envelop open en u gaat hem lezen. Ja, ik bedoel, daar zou u niet blij mee zijn. Althans, ik niet. Mijn buren hoeven niet te weten wat er op mijn bankrekening staat. Hoewel dat al niet te veel is. Maar u begrijpt wat ik bedoel. En daar hebben we als gemeente van de Heer Jezus, ja, dat hebben we heel vaak gedaan in de geschiedenis. Al die woorden die God bedoeld heeft in de eerste plaats voor Israël. Direct toegepast op onszelf. Het zou toch gek voor woorden zijn als ik een envelop in de bus krijg waarin staat dat ik een erfenis ontvangen heb. En terwijl die erfenis niet voor mij is, maar voor mijn buurman, voor de buren. Dat hebben we als gemeente van de levende God ook vaak gedaan. Al die beloften die God gaf aan Israël, direct op onszelf toegepast. En dat is niet netjes. God spreekt hier, en je kunt het eerste plaatje misschien bekijken. God spreekt hier en in hele grote delen van de Bijbel tot het huis van Israël, Beit Yisrael. Ja, en waarom Israël? Soms vragen mensen, waarom heeft God nou Israël uitverkoren? Beste broeders, ik weet het niet. Want wat is Israël? Dit is een halve wereldbol. Nou, ergens in dat vierkantje daar ligt een heel klein landje aan de Middellandse Zee. Waarvan God zegt, dit is mijn land. Ik kies dit land uit. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die is er klip en klaar over dat hij een hele speciale band heeft met dit kleine landje en met dit kleine volkje. En daarom heeft Israël ook, ja, en veel mensen willen daar niet van horen, maar daarom heeft Israël ook in het verleden heel veel privileges ontvangen. God heeft gezegd tegen hen, jullie alleen heb ik gekozen om, u alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. Israël wordt in de Bijbel Gods oogappel genoemd. Tussen de heilige Israëls en het volk Israël, er is een hele sterke band. In het boek Deuteronomium zegt de Heere God tegen Israël, als jullie naar mij luisteren, dan zal ik jullie als volk verheffen boven alle volkeren van deze aarde. En ik zal jullie zegenen met veel en grote zegeningen, fysiek en geestelijk. Maar die bijzondere band, die houdt ook wat anders in. Want God had ook gezegd, als jullie mij als volk ongehoorzaam zijn, dan zullen al jullie zonen en dochters, dan zullen jullie als volk in ballingschap gaan. En als jullie niet naar mij luisteren, had God gezegd, dan zal ik jullie verstrooien onder al de volkeren van deze aarde. En dan zullen jullie geen rust vinden. Wel, als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u hoe het met het volk Israël is afgelopen. Van die gehoorzaamheid van dat volk aan hun God is niet veel terechtgekomen. Toen Mozes van de berg afkwam met de stenen tafelen, het eerste wat het volk riep, alles wat de Heere geboden heeft, dat zullen wij doen. Heel enthousiast. Wie weet wat er kort daarna gebeurde. Het gouden kalf werd gemaakt. En die ongehoorzaamheid, die had ook consequenties. De Heer had gezegd tegen hen, 40 jaar lang ben ik met jullie door de woestijn getrokken. Er staat ergens dat God zegt, jullie kleren zijn niet versleten. Er staat in de Bijbel dat ook jullie schoenen waren in die 40 jaar niet aan slijtage onderhevig. Ik gaf jullie brood uit de hemel en ik gaf jullie water uit de rots. En toch, ondanks die zegeningen, heeft Israël die God steeds weer opnieuw afgewezen. En dat had verregaande consequenties. Het volk Israël werd verstrooid onder de volkeren. Eerst weggevoerd naar Babel. En vele malen is Jeruzalem, de stad van de grote koning, onder de voet gelopen door heidense volkeren. En ook de Heer Jezus, als u denkt aan het Nieuwe Testament, die daar zit op de Olijfberg. Dan roept hij het uit Jeruzalem. Jeruzalem, hoe vaak heb ik je niet bijeen willen vergaderen. Als een hen naar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. En Jezus zei het, scherpe woorden. Geen ene steen zal op de andere steen gelaten worden. De tempel werd verwoest, Jeruzalem werd ingenomen En het Joodse volk werd verstrooid over heel de aarde. En daar kwam nog iets anders bij. De Heere stafte zijn volk, maar waarom? Wel, als de Heere straft of kastijdt, om het ouderwetse te zeggen, dan doet hij dat altijd om zijn volk tot hem te trekken. Bij hem te halen. En soms heeft God daar de andere volkeren rondom Israël voor gebruikt. Maar de andere volkeren, dat gebeurt tot op de dag van vandaag, de andere volkeren rondom Israël waren er altijd op uit om definitief af te rekenen met Israël. En dat is zo duidelijk geworden in de 30 en 40 jaren. Vaak in de geschiedenis, maar toen zeker heeft het Joodse volk uitgeroepen die woorden uit dit Bijbelgedeelte. Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen. De volgende twee plaatjes. Het is een plaatje vanuit Yad Vashem, als u wel eens in Jeruzalem geweest bent. En het vorige plaatje. Een van de wagons waar duizenden Joodse mensen mee zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. De tweede. Nee, ik terug. Een van die woorden, deze beenderen zijn het hele huis van Israël. Zij zeggen onze hoop, of onze beenderen zijn voor het is met ons gedaan. En dit beeld wordt hier geschetst in het boekje Ezechiël. Een dal van dorre doodsbeenderen. Een beeld van het volk van Israël wat verstrooid ligt. Verdreven uit eigen land. Maar dan in die hopeloze situatie, dan gaat God iets anders zeggen. Want dan ziet Ezechiël in vers 8 dat er over die dorre doodsbeenderen spieren komen en vlees en een huid. En in die hopeloze situatie, daar klinkt dan het woord van God. Ja, ik heb jullie verstrooid onder de volkeren. Ja, de andere volkeren hebben altijd definitief met jullie af willen rekenen. Maar dit is niet het laatste woord. God brengt in het pracht in het verleden zijn volk terug uit Babel. Naar hun eigen land. En dat nationaal herstel van het volk van Israël, dat zet zich tot op de dag van vandaag door. En dat zegt ons vanmorgen iets, broeders, dus dat wanneer God iets belooft, dan doet hij het ook. God hield zijn belofte gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. Na de Babylonische ballingschap zijn ze teruggekeerd naar Israël. Maar zoals vele profetieën, ja, spreekt deze profetie van een verdere toekomst. En rond 1940 was het Joodse volk weer in zijn hopeloze situatie terechtgekomen. Wat was er over in 1945 van het Joodse volk? 6 miljoen Joodse mensen kwamen om in de vernietigingskampen. En niemand had meer hoop voor dit volk. En ook moeten we zeggen, de christenheid heeft daar een schepje bovenop gedaan. Soms vragen Joodse mensen aan ons, hoe kan het nou toch dat er in jullie landen, in Europa, zoveel van ons volk zijn weggevoerd? Joodse kinderen moesten in de kampen voor de christelijke soldaten zingen. Stille nacht, heilige nacht. Een dag later werden dezezelfde kinderen vergast. 1,5 miljoen kinderen kwamen om. Geen vaderland, geen hoop, geen uitzicht. Maar als God iets zegt, als God iets belooft, dan doet hij het ook. Peter zegt, wij hebben het profetisch woord wat zeer vast, wat zeer betrouwbaar is. En hij zegt, wij doen er acht aan om daar acht op te slaan. En sommige christenen rond de jaren 30, 40, die sloegen inderdaad acht op het profetisch woord. En die zeiden, er moet een volk Israël komen. Er moet een beloofd land komen. En daarom het volgende plaatje. Beloofd is beloofd. In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Op de puinhopen van de Shoah herrees de staat Israël het. En in 1948 ging het woord opnieuw in vervulling in vers 12 en 14. Ik zal u uit uw graven doen opkomen en ik zal u brengen naar het land. En ik zal u doen wonen in uw land. Lieve mensen, daar zijn wij op dit moment getuigen van. Sinds 1948 zijn er honderdduizenden Joden vanuit alle wereldstreken naar Israël toegekomen. Vanuit Zuid- en Noord-Amerika, vanuit Afrika, vanuit Australië, vanuit Nieuw-Zeeland, België. Wij wonen sinds twee jaar nu in de Negev-woestijn. Onze buren zijn Joodse mensen uit Marokko. Onze huisbaas is een Jood uit Tunesië. In de gemeente waar we komen, in Beersheva, zitten Joodse mensen afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie, Siberië en vele andere plaatsen. God brengt zijn volk thuis, vers 12 en 14. En dat er vandaag een land en een volk Israël is, dat is niet omdat de Verenigde Naties daar nu eenmaal toe besloten hebben. Maar dat is zo omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob een God is die zijn woord houdt. Psalm 135 zegt dat het land Israël aan het volk Israël tot een erfdeel gegeven is. Beloofd is beloofd. Maar broeders en zusters, dit is niet het eindpunt. En helaas moeten we zeggen dat we in Nederland heel wat mensen ontmoeten die vol zijn van het nationaal herstel van Israël. Dat Joodse mensen thuiskomen. En dat ze leven en wonen in hun land. En toch moeten we zeggen dat dit nationaal herstel pas de eerste fase is. Het eerste stadium. Want er zijn dan wel spieren en vlees over die bot heen gekomen. Maar vers 8 zegt, geest was er in hen nog niet. En dat staat ook in het hoofdstuk daarvoor. Na het nationaal herstel belooft God ook een geestelijk herstel. Er is op dit moment een land Israël, of een volk Israël, wat leeft in hun beloofde land. De Heer heeft naar zijn belofte zijn volk thuisgebracht. Maar geest was er in hen nog niet. Ja, er is veel traditie in Israël. De meeste Joodse mensen vieren de Joodse feesten, de Bijbelse feesten. En men bezoekt de synagoge op Shabbat. Maar het grootste deel van het volk Israël kent God nog niet. Kent hun eigen Messias, onze Heer en Heiland, nog niet. Anderen hebben helemaal met de godsdienst gebroken. En ik moet u zeggen, voor wat betreft het zedelijk verval doet Amsterdam niet onder voor Tel Aviv. Vele meiden uit de voormalige Sovjet-Unie zijn slavinnen in de prostitutie. Als ik u mee zou nemen naar Tel Aviv, dan zou ik verbaasd zijn hoe de verslaving aan drugs in sommige wijken hoogtij viert. En daarom is er voor het Joodse volk ook nog wat anders nodig. Vers 10. En de geest kwam in hen en zij herleefden. Vers 14, ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. Weet u, als u mij een beetje zou kennen, dan zou u weten dat ik altijd de nadruk leg op de betrouwbaarheid van het woord van God. En toch, we kunnen 1000 Bijbels in huis hebben. Als we de Heilige Geest niet ontvangen hebben in ons leven, dan is dit boek niet meer dan een boek, ja, vol dode letters, misschien interessant om te lezen, om bijbelstudies over te houden of om over te discussiëren. En die Joodse mensen maken we ook mee. Een tijdje geleden een Joodse man bij ons in huis. Hij zei, ik weet alles van de Bijbel, van de Mishnah, van de Gemara, van alle commentaren. Maar op een gegeven moment zei hij tegen ons, maar ik weet het niet, ik voel hier iets. Ik voel hier een vrede, ik voel hier een rust. Ik kan het niet thuisbrengen, maar er is hier iets. Wel, dat is de belofte die God gaf en geeft aan zijn volk, maar ook aan u en mij. Ik zal mijn geest in de binnenste geven. En als dat gebeurt, dan worden die woorden waar uit de Romeinenbrief. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om bang te zijn. Maar jullie hebben ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader. Het Joodse volk heeft ook de Heilige Geest nodig. Documenten, schriftelijke documenten, spelen ons dagelijks bestaan een grote rol. En toch, broeders, is hoe belangrijk een document ook is. Ja, eigenlijk gaat het daar niet om. Esther en ik vonden het misschien best wel interessant toen we, hoe lang is het nu ongeveer geleden? 30 jaar? Ik mag me nooit vergissen. Vond het misschien best wel interessant dat we 30 jaar geleden een trouwboekje kregen. Maar ja, daar ging het ons natuurlijk niet om. Het ging erom dat we samen onder één dak konden gaan wonen en leven. En samen konden genieten van elkaars aanwezigheid. En zo gaat het in de Bijbel ook, u weet dat, om de relatie die er mag zijn tussen de Heer Jezus en tussen ons, door de Heilige Geest. En daarom hoop ik ook zo dat het geloof in God, ja, niet iets theoretisch is. Geen onderwerp voor een interessante Bijbelstudie. Maar dat het een levende werkelijkheid voor ons mag zijn. Dat we de liefde van God mogen ervaren in ons leven. En als dat waar is, dan kunnen we meezingen met dat lied van Harry en Marijke Govers. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gevocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Er is vrede in mijn ziel waar ik zo lang reeds naar zocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Beste vrienden, het volk Israël is teruggekeerd naar het hun beloofde land. Maar Jezus zegt, wat baat het een mens als hij heel de wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? Wat baat het een Joods mens als hij thuisgebracht is in Israël, in het hem beloofde land, maar ondanks dat toch schade lijdt aan zijn ziel? De enige die de leegte van de traditie van de godsdienst op kan vangen en op kan vullen, is de Heer Jezus Christus, toegepast door de Heilige Geest. En na het nationaal herstel volgt dan inderdaad het geestelijk herstel. En dat zien we ook in Israël gebeuren. In 1917, om een voorbeeld te noemen, een hele tijd geleden, waren er nog maar 250 Joodse mensen die geloofden dat Jezus de Messias is. Nu zijn er rond de 10, 11, 12.000 Joodse mensen die geloven dat Jezus hun Messias is. Nou, je weet, wij zijn door de Kamer uitgezonden om onder andere de gelovigen toe te rusten, maar ook om getuigen te zijn, om de blijde boodschap van de Heer Jezus te verkondigen. Het volgende plaatje had je al gezien, dacht ik, maar goed. Een plek om voor te bidden. Natuurlijk mag u bidden, of moet u bidden voor Roermond en voor de omstrijkende dorpen. Maar we zijn ook blij dat u Dimona niet vergeet. Een stad met 30.000 inwoners, waar nog geen enkele gemeente of waar nog geen enkele kerk is. En we hebben, wat we zien, we hebben een prachtig huis gevonden. En we hopen dat inderdaad in Dimona er ook een gemeente mag ontstaan. Zodat ook dat koninkrijk van God zichtbaar mag worden daar in Israël. Heeft hij ook al gezien? We zijn zo blij dat we zien dat God werkt. Dat God ons juist daar gebracht heeft toen we haar ontmoetten voordat we in Dimona woonden. En zeiden dat wij naar Dimona, of de plannen om naar Dimona te verhuizen. Ja, toen barstten ze in huilen uit. Dus ik bid al jaren. Ik ben zo eenzaam hier in Dimona. En nu komen er twee mensen. En ja, 3-4 keer per week komt ze wel bij ons. Jelena. Ja. Maar even nog een indruk te geven. Als u denkt aan die Mona, dan zit ongeveer de setting op donderdagavond. En natuurlijk onze Jozef, ga ook meenemen in uw gebeden. En Jozef is ook heel sterk in geloof. Hij komt heel vaak op de municipality, op het gemeentehuis, daar kennen ze hem ook allemaal. En hij liep in het gemeentehuis en iedereen kent hem daar. Hij zei, ik heb nu wel ontdekt, er is een echtpaar uit Nederland en die geven bijbelstudies. En ja, ik word er zo door opgebouwd, dus heel het gemeentehuis weet nu waar Jozef naartoe gaat. Voor ons was het nog wel eventjes spannend, maar blijkbaar werkt onze God op deze manier. Onverwachts en door een broeder van 80 jaar. Jozef is 80. Ja, hij heeft bij ons zijn verjaardag gevierd een aantal weken geleden. En daarom zijn we zo blij dat we zien dat God werkt. Maar we zijn ook blij dat u daar als gemeente deel aan mag hebben. Het is voor ons zo bijzonder als we in die Mona ons werk doen en we denken aan het feit dat er een binding ligt, een verbinding ligt tussen die Mona en Roermond. En ook Jelena, en ja, we vertellen het ook aan de groep, zij zijn er ook vol van. Maar het gaat God natuurlijk niet alleen om Joodse mensen. God zegt, of de Bijbel zegt, dat zijn geest uitgestort is op alle vlees. Op Joden, op Arabieren, Palestijnen, Chinezen, Nederlanders, Belgen, Duitsers, enzovoort, enzovoort. Regelmatig zijn wij met zo'n 50, 60 leiders bij elkaar, 2 keer per jaar. Als voorgangers of als leiders, predikanten, hoe je ze ook noemen mag. En op een van die bijeenkomsten gaf een Joodse broeder zijn getuigenis. Hij vertelde hoe zijn 14-jarige dochter omkwam in een bus toen een Palestijn zich opblies in Haifa. Toen hij dat verhaal aan het vertellen was, kwamen er 2 Palestijnse broeders naar hem toe. En samen hebben ze geheld. Samen hebben ze schuld beleden over dat wat beide broedervolkeren elkaar hebben aangedaan. Maar daar was ook de Heilige Geest aanwezig. Met elkaar hebben deze broeders gedanst, samen God groot gemaakt. Want door Jezus is er geen onderscheid meer tussen Jood en niet-Jood. Door Jezus is de scheiding weggenomen. 1 lichaam, 1 hoop, 1 Here, 1 geloof, 1 doop, 1 God, 1 Vader en 1 Geest. En dat wat God doet, dat is zichtbaar in dit plaatje. Deze broeder kennen we ook al een aantal jaren. Tazir of Tas. Hij was de scherpschutter van Arafat. Hij heeft heel wat Joodse levens op zijn geweten. Maar God heeft op een hele bijzondere manier hem in zijn kraag gevat. En hij vertelde ons, ik haatte alles wat met Israël, wat met Joden had te maken. Hij zegt, maar plotseling hoorde ik me bidden voor Israël. Plotseling hoorde ik mezelf danken dat God zijn belofte aan Israël ging vervullen. En nu doet hij ook een machtig mooi werk in Israël. Om Arabische jongeren, jongens en meisjes, te vertellen van het feit dat de God van de Bijbel een God van liefde is. Ten slotte wil ik u nog wijzen op één tekst uit uit Ezekiel 36, vers 22. 36, vers 22. Ook belangrijk om even in uw achterhoofd te houden. Daar zegt de Heere: niet om uwentwil doe ik het, maar om mijn heilige naam. Met andere woorden, Israël, ik ga mijn belofte aan jullie vervullen, niet omdat jullie het ernaar gemaakt hebben, maar ik doe het om mijn heilige naam. Weet je, als ik soms wel een beetje te enthousiast ben over Israël, en soms ben ik dat, dan zeggen mensen, ho. Weet je wat daar allemaal niet gebeurt, weet je wel. Wij wonen er dus dat hoef je ons niet te vertellen. Wij weten dat er in Israël geen heiligen of geen engelen wonen. Trouwens, God zelf, die zegt over Israël dat het een hardnekkig en een eigenwijs volk is. Maar weet u, daar gaat het niet om. Het gaat om de naam van God. God heeft wat beloofd en daarom doet hij het. Want als God iets belooft en hij zou het niet waar kunnen maken, en wat voor God geloven wij dan? Het volk Israël is geen heilige volk, maar beloofd is beloofd. Jeremia 31 zegt, zolang de zon en de maan schijnt, zolang zal Israël mijn volk zijn. God heeft voor altijd zijn naam aan Israël verbonden. Broeders en zusters, ik hoop ook zo dat u op deze manier ook naar de televisie kijkt, naar de radio luistert, naar de krant leest als het gaat over Israël. Ja, u mag kritiek hebben op Israël. Maar vergeet dan niet dat God voor altijd zijn naam verbonden heeft aan dit eigenwijze, hardnekkige volk. En altijd opnieuw is de Satan erop op uit geweest om met het volk af te rekenen. In Egypte, Haman smeet het plan om het Joodse volk uit te roeien. 2000 jaar geleden wilde Satan voorkomen dat de Joodse Messias geboren zou worden. Hitler gebruikte hij om met het volk Israël af te rekenen. Kom, laten wij hen als volk verdelgen, staat er in Psalm 83, zodat er aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Lieve mensen, er is en er blijft een strijd gaande rondom Israël. Er is in het Midden-Oosten en met name in Israël een geestelijke strijd aan de gang. De Satan, hij wil de plannen van God dwarsbomen. En de strijd in Israël is niet zomaar een politieke strijd om een kwestie van landjepik, economisch of politiek. De diep gewortelde haat van het Arabische volk, de Arabische volkeren, is niet zomaar een haat, maar wordt aangevuurd door de hel zelf. Want als Israël weg is, dan is het Joodse volk weg en is de naam en de belofte van God weg. En daarom is onze strijd nooit tegen vlees en bloed. Broeders en zusters, onze strijd is nooit tegen Arabieren. En christenen behoren geen hekel te hebben aan Arabieren. Paulus zegt, maar wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En ik moet u zeggen, dat is niet alleen in Israël zo, maar dat is ook in Nederland zo. Ik denk aan gisteren, we waren op een verjaardagsvisite van een van onze familieleden. En dan kijk je eens rond. En ik moet zeggen, we hebben er denk ik toch een paar uur voor wakker gelegen. Ouders die hun kinderen niet meer onderwijzen in het woord van God. Kinderen die niets meer weten van de Bijbel. Die niets meer weten van de liefde van de Heer Jezus. En wij zaten eigenlijk met onze handen in het haar. Waar moet je beginnen? Hiervoor was er nog een generatie die wist, ja, opa en oma gingen naar de kerk of vader en moeder. Maar er groeit nu een generatie op die het niet meer weet. Die helemaal niets te maken had en heeft met het woord van God. Er is meer. We hopen echt dat God ook dat hier wil gebruiken. Zodat ook jongeren gaan zien, ja, er is meer. En daarom vragen we u gebed voor Roermond, voor Limburg, maar ook voor ons in Israël. Ze hebben gezien dat God spreekt. Hij maakt zijn plannen bekend. In dit gedeelte ging het vanmorgen met name over zijn plannen met het land en volk Israël. Het beloofde nationaal herstel is gekomen. God heeft zijn volk thuisgebracht vanuit alle landen van deze wereld. De tweede fase is het geestelijk herstel. En God opent door zijn geest de deuren van Joodse mensen. Zodat ze de Heer Jezus gaan leren kennen. Als een persoonlijke borg en zaligmaker. Joodse mensen mogen we zien komen thuis. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. God houdt zijn woord, beloofd is beloofd. Hij brengt zijn volk thuis. Maar weet u tot slot, hij brengt ook u en mij thuis. De Heer Jezus zegt, ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. En wanneer die plaats bereid is, dan kom ik terug. En dan zal ik jullie opkomen halen. En dan, zegt de Heer Jezus, dan zullen jullie daar mogen zijn waar ik ben. Wauw, samen met Joden, Palestijnen, Soedanezen, Chinezen, Palestijnen. Samen met Nederlanders rond de troon van het Lam. Samen met allen die ons in het geloof zijn voorgegaan. En samen zullen we dan ook instemmen met dat lied uit Openbaring 5. Gij zijt waardig, want gij zijt geslacht. En gij hebt ons gekocht met uw bloed. Uit elke stam, elke taal, elke natie, elk volk. En het Lam dat geslacht is waardig te ontvangen de macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de lof. Bij ons in Israël en bij u hier in Roermond. Geprezen zij Gods naam. Amen.